Podcast 98. En daarvoor ben ik helemaal helemaal valt ook weer mee. Naar Den Haag afgereisd. En ik zit hier in een appartement. Ik vertel niet wie, want anders is mijn hele introductie weg. Maar ik ga eerst even vertellen wie er tegenover mij zit. En waarom ik daar zo enthousiast over ben. Ze studeerde urbanistiek. Ze is nu business coach. Sterker nog, ze is mijn business coach. Oh, en terwijl ik dit zeg, heb ik een zijweggetje. Ik heb haar per ongeluk gevonden, zeg maar. Maar daar kan ik later nog meer over vertellen. Groeiers begeleiden is helemaal haar ding. Ze gelooft heilig in ondernemen uit je hart. Ze vaart haar eigen koers, is lekker eigenwijs. Heeft een doorzettingsvermogen waar ik jaloers op ben. Ze heeft een eigen magazine, over ondernemen heet het. Maakt podcast en is veel gevraagd spreker. Ik ben dan ook super trots dat ze komt spreken op mijn evenement Dental Business Day, vrijdag 14 juni Noordwijk. Waar ze dus de tijd vandaan haalt om vandaag als gast in mijn podcast te zijn, begrijp ik eigenlijk ook niet. En dan is ze ook nog onderweg naar haar eerste moederschapsrol. Ik heb het over Carlijn Quint. Lieve Carlijn, is er nog iets dat ik heb overgeslagen in deze introductie?
Wauw, wat een introductie. Ik zit eigenlijk gewoon vol helemaal onder de indruk te luisteren naar wat je allemaal vertelt. Ik ben even helemaal...
Dat ik dit toch een keer van elkaar gekregen. Daar ben ik al trots op.
Ja, heel goed. Ja. Ja, nee, misschien is het meteen wel leuk om te vertellen hoe jij mij ontdekt hebt. Zal ik het vertellen vanuit mijn perspectief? Ja. Goed. Ik ben actief op Instagram. Mijn Instagram is @carlijn_quint. En ik kreeg op een gegeven moment een berichtje, een DM van Remco, waarin hij super lief, super complimenteus vertelde hoe interessant hij mijn podcast vond. En dat was heel uitgebreid. En ik was toen eigenlijk ook net zo onder de indruk als van de introductie net. Dat ik dacht, oh wauw, oké, deze man weet echt goed te verwoorden hoe goed hij vindt dat ik het doe. En toen kon ik niet meteen reageren. Dus toen wilde ik de volgende dag een berichtje terugsturen. Maar toen kon ik je bericht nergens meer vinden. En ik wist niet meer zeker hoe je heette. En het was helemaal verdwenen. En ik dacht, nou, heb ik dit nou gewoon bedacht? Dat iemand zo'n leuk bericht stuurde. Ik wist het even niet meer, maar toen kwam er een bestelling van jou binnen, van mijn magazine. Dus toen heb ik een leuke kaart erbij geschreven, volgens mij daar ook opgezet. Ik wilde nog reageren op je bericht, maar ik kon hem niet meer vinden. Daarna zijn we weer samen in contact gekomen en toen kwam ik erachter dat jij ooit een podcast hebt geluisterd waarin een andere Carlijn werd geïnterviewd, ook een business coach. Dat jij toen dacht, wat een leuk mens. Ik wil wel meer leren van die Carlijn. En dat jij bent gaan zoeken op podcast, business coach, Carlijn. En dat je zo bij mij uitkwam. Maar dat het dus eigenlijk een andere Carlijn was. Is dit een beetje een goede samenvatting?
Ja, dat van die andere Carlijn, dat klopt inderdaad. Ja? En even om dit verhaal nog bij te staan vanaf mijn kant. Ik had inderdaad... Kijk, ik was op een punt met mijn bedrijf. Dat ik was 1,5 jaar verder... En ik, weet je, het groeide en het ging eigenlijk lekker en ik kreeg klanten via. Maar ik had het idee dat er gewoon nog meer in zat. En nou, dat heb ik in deze podcast ook wel eens vaker aangegeven. Ik heb niemand in mijn familie is ondernemer, binnen mijn vrienden eigenlijk ook niet. Dus ik kende eigenlijk alleen maar mensen in loondienst en die begrepen me gewoon niet zo goed. Dus ik denk, ja, hier kan ik meer mee met mijn bedrijf, ook om bepaalde keuzes te maken. Dus ik had al wel bedacht, ik heb daar hulp bij nodig. Maar ja, dan, zie maar eens, in de grote wereld met heel veel verschillende coaches, daar de juiste persoon in te vinden. En ik had dus de podcast van Carlijn. Ik had inderdaad in een andere podcast gehoord. Er was een interview met iemand en die zei op een gegeven moment, ja, man, wie heeft jou dan gecoacht? En die zei alleen maar Carlijn. Punt. En dus ik dacht, nou, ik ga zoeken op Carlijn. Nou, en toen kwam ik bij toeval inderdaad op jouw podcast. En die ben ik gaan luisteren. En dat jouw persoonlijke manier van met mensen omgaan. En dat, ja, dat komt dan uiteindelijk, weet ik ook wel, door je urbanistiek wat je hebt gestudeerd.
Ja.
Want ik denk daar het heel mee. En ik wist één ding zeker. Ik wil niet in een groepsprogramma. Want ik wil gewoon individuele begeleiding. Dat vond ik belangrijk.
Ja.
En ik wil iemand die gewoon relaxed is, maar wel eerlijk. En die gewoon dicht bij mezelf staat. En ja, om de een of andere reden kreeg ik bij die podcast van een heel goed gevoel. Ik denk, nou, volgens mij heb ik er gevonden.
Ja.
En achteraf leerde ik pas dat je een heel andere Carlijn bent.
Ja.
En dat je toevallig dan ook die andere Carlijn wel kent ook nog. Dus ja, dat is dan weer grappig. En het één ding vanuit mijn kant, want ik had jou inderdaad al eens een mooi bericht gestuurd. En toen werd het helemaal stil. Ik denk, nou, wat een arrogantie.
Oh.
Nou, net zo erg. Maar ik dacht, ja, nou, waarom had ik zo'n mooi bericht? Had ik helemaal energieën en kwam er niks. Nou, nu weet ik waarom dat was.
Ja.
Ik denk, nou, dan bestel ik je magazine wel. En dan begin ik daar wel mee. Toen kreeg ik inderdaad het kaartje erbij. Nou, ja, en uiteindelijk volgens mij een aantal maanden later. Toen heb ik gewoon gezegd van, nou, we gaan het gewoon doen.
Klopt. Ja, klopt. Nou, en dat is meteen al wel een leuke les misschien die hierin verstopt zit. Want als ik jou hoor zeggen, wat een arrogantie, dan, oh, dat is natuurlijk precies wat je niet wilt en waar je bang voor bent. Zeker als je jezelf zichtbaar gaat maken op social media. Dat je denkt, oh, hoe komt dit over? Wat zullen mensen er wel niet van vinden? Of als je een keertje vol trots iets gaat vertellen, dat je denkt van, oh, straks vinden ze dat ik aan het opschepen ben. We kunnen ons heel erg druk maken om wat mensen er allemaal van vinden. Heel vaak vinden mensen er helemaal niet zoveel van. Maar ik heb inmiddels ook van een aantal mensen wel eens gewoon verhalen gehoord. Zoals Remco nu van, ja, je reageerde even niet. Er was een stilte. Dus ik dacht, jeetje, die is arrogant. Ik heb ook een keertje iemand gehad die zei, ja, ik had me ingeschreven voor jouw... Ik had een online weggever en ik kreeg die weggever mail en een voorstelmail. En ik had die dag toevallig ook een nieuwsbrief verzonden. En die heeft mij meteen een bericht gestuurd met, oh, jij bent er zo één die elke dag 3 mails stuurt. Dit vind ik verschrikkelijk. Dus soms krijg je die reacties ook wel. Of ja, dan kom je erachter. Maar ja, in beide gevallen, jullie zijn wel allebei klant geworden.
Ja.
Dus zelfs als de mensen, nou ja, het ergste denken tussen aanhalingstekens, kan het nog steeds goed uitpakken.
Het feit dat de reactie even uitbleef, dat kon ik ook niet matchen met de Carlijn die ik in die podcast had gehoord. Dus daarom, ja, dan zet ik wel gewoon door. Want jij kan ook, weet je, voor hetzelfde geld is er iets verschrikkelijks gebeurd.
Ja.
Waardoor je gewoon niet kan reageren. Of ben je gewoon op vakantie. Dat is niet verschrikkelijk, maar dat gebeurt ook wel. En ik ben, waar ik dan wel een beetje, kijk, ik ben zo'n gek die af en toe ook in het weekend reageert en dat soort dingen allemaal. Maar jij bent een stuk beter dan ik in je tijd bewaken, zeg maar.
Hmm.
En daar heb ik absoluut ook respect voor. Alleen we zijn zo verwend nu. Ik heb het laatste ook een keer op. Als ik mijn dochter app, nou dat is al vet old school. Want wie appt er nou nog? Dat doen alleen ouders kennelijk.
Wat doen ze tegenwoordig dan?
Snapchat.
Ah,
ja, nee, Snapchat is helemaal. Dus als ik al app, dan is het. Als ze mij appt, want ze weet dat ze. Ik heb geen Snapchat, dus ze moeten wel appen.
Ja.
Maar als ik dan binnen 3 seconden niet antwoord, dan komt er een appje achteraan en nog een en nog een en nog een.
Oh,
dus het is wel een beetje ook zo dat niemand meer echt ook geduld heeft. Dan even een dag of 2 dagen of weet ik veel af te wachten.
Oh, en het is zo grappig, want hiervan denk ik dan over jouw dochter, meid, stel je niet aan.
Ja, ik
ook. En tegelijkertijd denk ik, ik heb toevallig een tante, die is vandaag 70 geworden. Die heeft wel een mobiele telefoon, maar die is nooit opgeladen. Dus je kan haar nooit bereiken via de mobiele telefoon. Dan kan je sowieso niet appen. Ze heeft geen WhatsApp. Maar ik kan er ook niet bellen eigenlijk. Alleen op haar vaste nummer. En als ik me daar dan weer even in verplaats, dan denk ik, ja, ik vind het inderdaad heel irritant dat ik mijn tante niet gewoon even kan bellen.
Ja.
Of tenminste, vaste nummer is vaak niet thuis natuurlijk. Dus ja, ik misschien snap ik je dochter beter.
Zo heeft elke generatie zijn eigen dingetjes, zeg maar.
Ja, precies.
En de echt oudere mensen denken, hoezo? Ik heb toch gewoon een vaste lijn? Dan wil je me daar toch gewoon op?
Ja.
Ja, maar je bent er niet altijd.
Nee, precies. Ja.
Hey, maar humanistiek?
Ja.
En nu business coach?
Ja.
Nou, dat vind ik wel een ding eigenlijk.
Ja.
En daar weet ik er wel iets van, maar ik ben toch wel benieuwd hoe dat zo gekomen is.
Ja. Ja, snap ik. Want het is niet de gebruikelijke route. Humanistiek, ik zal het eerst even heel kort uitleggen. Het is een studie, academische studie. Het is een combinatie van sociologie, filosofie en psychologie. En het zit dus helemaal in de menswetenschappen. Hoe denken mensen? Wat vinden mensen belangrijk? Hoe ervaren mensen zingeving? Hoe kan je op een humane, menswaardige manier met elkaar omgaan in de samenleving en in organisaties? Dus ik heb niks geleerd over marketing en sales tijdens deze studie. Maar ik heb wel heel veel skills geleerd om vervolgens wel mijn eigen draai te kunnen geven aan het ondernemen en aan marketing, aan sales, aan jezelf zichtbaar maken vanuit die, nou ja, om het zo dan maar even te noemen, die menswaardige hoek, juist met oog voor de mensen en voor de individuen en voor wat je zelf belangrijk vindt, waar je zelf van aangaat en hoe je dat ook weer doorvertelt naar je doelgroep en je klanten. Dus dat is mijn achtergrond en dan een beetje een bruggetje over hoe ik het toepas. Ik heb in die studie een vak gevolgd dat heette coaching voor professionele ontwikkeling. En mij is toen verteld, toen ik dat vak had afgerond, jij kan nu iedereen coachen die iets wilt met professionele ontwikkeling.
Ja.
Of het nou IT'ers zijn, of brandweermannen, of balletdanseressen, of studenten, of werklozen. Maakt het allemaal niet uit. Als ze zich professioneel willen ontwikkelen, kan jij ze coachen. Ook omdat die studie 6 jaar lang gericht was op allerlei gespreksvaardigheden, allerlei manieren van reflecteren. Dus het was niet 1 vak, maar wel 1 vak waarin die focus zo op die professionele ontwikkeling gericht was.
Ja.
Toen was ik afgestudeerd. Toen wist ik niet zo goed wat ik wilde doen. En op een gegeven moment dacht ik, oké, ik wil denk ik wel voor mezelf beginnen. Want ik had een paar mensen in mijn omgeving die hadden een eigen bedrijf. En hun carrière leek me gewoon het leukst van iedereen die ik om me heen had. Dus ik dacht, ja, dat spreekt me wel aan. Een beetje lekker naar netwerkborrels gaan en een beetje lekker wijntjes drinken, mensen ontmoeten en oeps, dan heb je weer een paar klanten erbij, want dat is heel naïef hoe ik het zag gebeuren
ja.
bij hun. En ondertussen kan je gewoon lekker doen waar je zin in hebt en wat je leuk vindt. En daar vanuit daar bedenk je een aanbod. Nou, ik zag het helemaal zitten. Ik ben toen heel hard gaan nadenken over, nou, wie zou ik dan willen coachen? Wil ik die IT'er of die brandweerman of die balletdanseres? En toen kwam ik al snel tot de conclusie, ik wil niet alleen ondernemer worden, maar ik wil ook met ondernemers werken. Want dat zijn de mensen die in mijn omgeving het meeste zin hebben in professionele ontwikkeling. Dus waarbij het meest, ja, die passie en het vuurtje en het enthousiasme er al in zit, in plaats van dat ik ze uit een soort greppel moet slepen om het naar boven te krijgen. Dus ik begon als coach voor ondernemers. Ik wist op dat moment niet dat business coaches bestonden. Ik kende die term niet.
Nee.
Dus
maar
ik ben. Die was er zeker weten. Toen begon ik daarmee. En ik begon dus met het idee: oh ja, ik ga mensen helpen om doelen te stellen en om zich wat zelfverzekerder te voelen. En zich gewoon wat meer op de voorgrond te zetten. Ik wist ook niet helemaal wat ik ging doen, eerlijk gezegd. Ik dacht gewoon ondernemers, professionele ontwikkeling. Daar is vast wel iets in te doen.
Daar kan ik vast wel iets in
doen. Dus het is niet het beste businessplan om mee te starten, maar uiteindelijk heeft het wel goed gewerkt. Maar dat is hoe het begonnen is. En toen ik mijn eerste klanten had, toen heb ik ook absoluut niet aan ze verkocht dat ik ze ging helpen met hun bedrijf een succes maken. Want ja, ik had ook geen idee hoe je dat moest doen. Dat moest ik zelf nog leren. Maar ik kwam er al wel vrij snel achter dat dat eigenlijk wel was wat mensen van mij verwachten als ik zei, ik ben coach voor ondernemers.
Ja.
Dus ik heb ongeveer 1 jaar lang volgehouden dat ik je daar echt niet mee kan helpen. Ondertussen ben ik zelf heel veel gaan leren over ondernemen door heel veel trainingen te volgen, zelf verschillende business coaches in de arm te nemen, heel veel te lezen van alles en nog wat. Niet met het idee dat ik business coach wilde worden, want inmiddels wist ik wat het was. En ik zag wat voorbeelden die me niet aanspraken, dus ik dacht, dat ga ik niet doen.
Want er zit ook her en der natuurlijk een beetje smet op, zeg maar.
Ja, precies. Dus ik was er eigenlijk helemaal niet zo heel positief over, maar ik wilde wel zo snel mogelijk zelf mijn business van de grond krijgen. Dus ik wilde wel al die kennis. En op een gegeven moment kwamen er zoveel vragen van klanten, waarvan ik dus 1 jaar lang ongeveer zei, nou, dat is niet wat ik doe. Dat ik op een gegeven moment dacht, ik heb hier gewoon antwoord op. Het voelt een beetje lullig om jou geen antwoord te geven op je vragen als ik het antwoord wel heb. Dus toen ben ik langzaam aan toch wat tips gaan geven over, hey, maar als je je aanbod nou zo ontwikkelt, of als je nou je prijs is verdubbeld en op die manier aan de man brengt. En dat ik langzaamaan toch een beetje die sales marketing dingetjes erin bracht.
Maar omdat je jezelf daarin verdiept hebt.
Klopt. Ja, dus ik wist er heel veel over.
Ik weet van jou wel dat als jij iets op je wensenlijstje zet, dan ga je er ook alles aan doen om daar zoveel mogelijk over te leren.
Ja, klopt. Dan duik ik er helemaal in.
Uitgebracht. Nou, volgens mij is dat echt een hell of a job geweest.
Ja, klopt.
Maar je hebt het wel geflikt. En het is echt een heel gaaf magazine geworden.
Ja. Ja, ik ben daar ook mega trots op. Ja.
Dus die sales marketing, die heb je jezelf ook aangeleerd.
Zo. Klopt. Ja, maar het duurde even tot ik zelf ook durfde te zeggen en durfde te geloven dat ik dat kon en goed genoeg kon om dan zo'n soort titel aan te nemen. En ik geloofde dat eigenlijk pas op het moment dat mijn klanten veel harder groeiden met hun bedrijf dan ik zelf.
Ja.
Dat ik dacht, oké, al mijn adviezen werken zo goed. Misschien moet ik dan zelf toch ook maar eens gaan vertellen wat ik nou eigenlijk in alle eerlijkheid inmiddels wel doe. Want inmiddels was ik eigenlijk dus wel een beetje business coach. En vanaf het moment dat ik dat durfde toe te geven, ja, toen ging het echt heel snel. Ben ik gewoon 3 jaar op een rij steeds verdriedubbeld qua omzet.
Eerst zei je, ja, wat doe je? Business coach.
Nou, eigenlijk wel, ja.
Nu durf je het uit te spreken.
Ja. Ja, klopt. Ja, inmiddels al jaren, gelukkig. Maar ja, ik vond dat wel een dingetje.
Hé, maar als ik, want ik, kijk, wij werken nu, hoe lang? Nou, toch al
anderhalf jaar.
Ja, anderhalf jaar samen, denk ik. Kijk, en ik had ook helemaal geen sales of marketing skills. Althans, ik heb daar nooit iets in geleerd. Dus ik doe ook maar wat, zoals ik het zeg.
Ja.
Maar als ik kijk naar jou, dat is wat mij met name. Ik heb het idee dat jij je vooral focust op persoonlijke groei, zeg maar. En ervoor zorgen dat je vooral geen trucjes gaat doen, maar gewoon dichter bij jezelf blijft en gewoon doet waar je goed in bent en wat ook goed voelt.
Ja.
En dat dan de omzet die er achteraan komt, of de financiële groei die er achteraan komt, dat een gevolg daarvan is.
Ja.
Het idee dat jij anders werkt. Want je ziet natuurlijk heel veel coaches die schreeuwen af en toe. Ja, als je met mij gaat werken, heb je binnen 2 weken ga je 10.000 per maand halen, zeg maar. Dat zie ik jou eigenlijk helemaal niet doen. Dus jij vaart een beetje je eigen koers daarin.
Ja, ja dat klopt ook. Ik merk zelf wel, ik ben zelf iemand, ik vind het heel fijn als er structuren en praktische uitleg ergens achter zit. Als ik het gevoel heb dat ik ergens hou vast aan heb. Maar ik vind het niet fijn als je me in een hokje duwt. En als het is, hey, hier heb je een IKEA, zo zet je je meubel in elkaar uitleg. Dat ik geen enkele vrijheid heb. Dus ik wil echt die speelruimte, maar ik wil ook weten wat ik moet doen. En dat probeer ik voor mezelf te creëren, maar ook voor mijn klanten te creëren. Dat ik bijvoorbeeld bij verkoopgesprekken ook denk, ja, het gaat ook gewoon om een leuk gesprek voeren met mensen die je leuk vindt. Want als het goed is, heb je een doelgroep uitgekozen die je leuk vindt of interessant vindt, waarbij je er iets in zit, waardoor je er enthousiast van wordt. Dus als je met die mensen in contact bent, dan is het gewoon een leuk gesprek. Zo mag je het ook gewoon zien. Maar vervolgens, ja, met alleen een leuk gesprek kom je er niet. Wil je natuurlijk wel net even weten, oké, maar wat kan ik dan zeggen om tot een verkoop te komen? Want daar loopt het bij heel veel mensen al stuk en komen ze niet verder. Dat ze denken, ja, maar hoe maak ik dat bruggetje? En ik denk dat jij eigenlijk, net als ik denk dat wij er best wel op elkaar lijken. Dat wij denken, nou ja, ik kan je helpen, dus dat zeg ik maar gewoon. En dan komt er een klant uit.
Ja.
En bij heel veel mensen is dat precies het stukje, de blokkade. Dat ze denken, ja, ik heb een leuk gesprek. En ja, ik zou je heel goed verder kunnen helpen. Maar ja, hoe zeg ik dat? En de mensen die op die hoe blijven steken, die geef ik wel even wat praktische handvatten. Dat ik gewoon letterlijk zeg, nou, dan zou je dit kunnen zeggen, zou je dat kunnen zeggen. Ga ermee oefenen. Maak het eigen. Kijk wat lekker uit jouw mond komt rollen. En mag spannend zijn. Maar dus deels blijf bij jezelf, maar ook deels ga ook net een stukje buiten je comfortzone, zet dat stapje verder. Nou, hier heb je een hulpmiddel, dit zou je eens kunnen proberen. Voel eens aan of dat voor jou is.
Ja.
Zodat je ook wel echt die handvatten hebt.
Ja, Ja, ik, als ik naar mezelf kijk, ik vraag wel om de opdracht. Want ik hou gewoon van die transparantie, op duidelijkheid in ieder geval.
Ja.
Weet je, ik vind, als je een aanbod doet en uiteindelijk komt er niks uit. Weet je, een nee is ook prima.
Ja.
Dus we ook gewoon nee zeggen.
Ja.
Maar ik wil wel gewoon ja of nee horen.
Ja, precies.
Dus ik vraag er wel om. En dat, daar ben ik ook zelf wel in gegroeid. Want ja, weet je, toen ik ook startte met ondernemen, ten eerste had ik ook geen idee wat ik ging doen. Dus ik had een mega waslijst en iedereen kon eigenlijk alles bij me afnemen wat ze wilden.
Mm-hmm.
Nou, dat is ten eerste teruggebracht naar alleen nog maar het begeleiden van het starten van praktijken en het overnemen van praktijken. Nou, toen heb ik natuurlijk op een gegeven moment gezegd, ik ga alleen nog maar op multigenisten richten.
Ja.
Nou, dat was ook een, toen werkten wij volgens mij, nee, wij zijn begin 23 begonnen, denk ik, bij elkaar.
Ja.
Samenwerken. Ja, toen had ik die keuze al gemaakt, zeg maar.
Ja.
Ja, en toen ben ik met jou uiteindelijk nog verder gaan fine-tunen.
Klopt. Want je had die keuze gemaakt, maar je was nog een beetje wankel. Dat je toch wel
ja, dat is ook heel, nou, heel lastig.
Ja.
Want kijk, ik sprak allemaal mensen die zeiden van, ja, nee, als je alleen een mondhygiëniste richt, dan laat je al die tandartsen links liggen.
Ja.
En dan, ja, ik, nou ja, dat heb ik ook wel eens vaker aangehaald. Ik had geen hulp van iemand. Dus ik had niemand in mijn familie, niemand binnen mijn vrienden. Niemand is ondernemer.
Mm-hmm.
Dus ik had alleen maar mensen in loondienst. Maar mensen in loondienst, die snappen dat niet. Want die, ja, die schieten met hagel en die richten zich op alles.
Ja. Maar die weten het gewoon niet, omdat ze ervaring niet hebben.
Dat klopt ook. Ja. Dus ik had echt wel hulp nodig om gewoon ten eerste gewoon een spiegel te hebben.
Ja.
En me ook gewoon meer in de aanstand te zetten. En ik miste gewoon sommige details. Daar had ik jou dan bij nodig.
Ja. Nou, en ik weet nog heel goed, in een van onze eerste gesprekken, dat jij toen ook toch een beetje over die doelgroep zat van, ja, moet ik nou toch de anders erbij betrekken of niet? Dat ik toen aan jou vroeg, weet je hoeveel mondhygiënisten er zijn in Nederland? Heb je een aantal? De meeste mensen zeggen, oh, nou, geen idee eigenlijk. Jij had meteen een aantal voor me. Je had er duidelijk onderzoek naar gedaan. Je wist heel goed hoe groot jouw doelgroep was. En daardoor konden we ook heel goed bepalen, is dit een doelgroep waar jij een business op kan bouwen of niet? Nou ja, dat was heel snel duidelijk.
Ja. Nou ja, en dat is ook gebleken dat ook gewoon werkt. En sinds ik me echt daar specifiek op ben gaan richten, word ik inderdaad met name door mondhygiënisten benaderd. En zo nu en dan komt er ook wel eens een tandarts voorbij.
Ja.
En die zegt, ja, ik heb heus wel gezien dat je alleen maar op mondhygiënisten richt, maar dat interesseert me niet.
Ik
vind gewoon de manier waarop je werkt heel fijn.
Ja, ja, precies.
Dus ik wil bij jou, hoor. Dat heb ik letterlijk te horen gekregen.
Ja.
Het is natuurlijk het allermooiste compliment wat je kan krijgen.
En dit is ook meteen weer een super goede les voor elke ondernemer, maar zeker ondernemers die wat meer aan het begin staan en die nadenken over een doelgroep en die aan het dubben zijn, want ik denk dat we daar bijna allemaal doorheen gaan. Vaak zijn we dan bang dat we een keus maken en dat we heel veel mensen uitsluiten. Dus dat we minder kans maken op klanten, omdat we tegen zoveel mensen zeggen, nee, maar ik ben er voor die groep, dus niet voor jou. Maar mensen die echt klant willen worden, die komen wel naar je toe. Ik had in mijn eerste jaren ook, ik zit even te denken, ik denk dat ongeveer een kwart van mijn klanten op dat moment in loondienst was en carrièrecoaching wilde, loopbaancoaching. En die hadden mij gevonden en die vroegen gewoon of ik ze daarmee kon helpen. En op dat moment dacht ik, nou, je lijkt me een leuk mens, kan je goed helpen, kan ook nog wel wat omzet gebruiken, kom maar binnen.
Wat ben je gaan doen?
Dat heb ik toen, kwart van mijn tijd. In mijn eerste 2 jaar, denk ik ongeveer een kwart van de tijd, deed ik dat.
Ja.
Maar ja, en dat, voor mij is dat vergelijkbaar met jouw tandarts, hè? Dat ik denk, het is net even wat anders. Niet de doelgroep waar ik me op richt, hè? Maar eigenlijk sluit het heel goed aan op wat ik doe.
Ja. Nee, maar bij mij is het proces dan wel redelijk hetzelfde.
Ja.
Kijk, en ik stuur heel erg op persoon. Dus ik vind het belangrijk dat ik ook de mensen die ik begeleid, dat die dicht bij me staan, zeg maar. Want ik wil gewoon daar een goede. We gaan in ieder geval een traject aan van vaak een jaar, soms wel anderhalf jaar.
Ja.
Dan moeten we wel gewoon eerlijk naar elkaar kunnen zijn en op gelijkwaardig niveau kunnen staan.
Mm-hmm.
Dus dat zoek ik. Maar goed, onder mondhygiënisten zijn ook rotzakken en onder tandartsen ook. Dus die zijn overal.
Ja, ja.
Dus die match, die dat maakt niet uit wat voor beroep je hebt, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat vooral. Hey, ik heb het idee dat je gewoon min of meer dat ondernemerschap wel een beetje bent ingerold eigenlijk. Maar het is gewoon die eigen wijsheid ook van, dit is die kant ga ik op.
Ja.
Maar wat vond je zelf de grootste uitdaging toen je dat bent gaan doen?
Ja, ik denk toch dat ik... God, ik zou uit zoveel dingen kunnen kiezen. Want ik vond heel veel dingen uitdagend. Maar ik denk toch dat het meest uitdagende samen te vatten is in echt mezelf laten zien en verkopen. En dat komt op heel veel manieren erin terug. Dus ik vond dat spannend tijdens netwerkborrels. Ik vond het spannend op social media. Ik vond het spannend in een-op-een gesprekken. Ik vond dat gewoon overal heel spannend. Omdat ik eigenlijk overal dacht, ja, wat heb ik nou te vertellen, te brengen, te verkopen? Wat moet je met mij? Want ik had daar eigenlijk ook zelf geen antwoord op.
Nee.
Dus ik denk dat dat wel mijn grootste obstakel was. Dat ik daar heel erg zoekend in was. Ik ben wel ontzettend blij dat ik gewoon van start ben gegaan. En dat ik die zoektocht aan ben gegaan tegelijkertijd met dat ik het al aan het doen was, zeg maar. Dus dat ik niet van mezelf verlang dat ik het al helemaal bedacht had voordat ik mocht starten. Want ik heb het ook alleen maar kunnen ontdekken door heel veel te doen. En door mensen te spreken, ervaring op te doen, eerste klanten binnen te halen, waarvan ik af en toe nog steeds denk, nou, ik snap echt niet dat die bij mij zijn ingestapt toen.
Zo hebben ze voor mij gekozen.
ja, precies. Ja. En niet omdat ik denk dat kwaliteit niet goed was, maar meer dat ik denk, ja, jeetje, maar wat was mijn verhaal nou helemaal? Ik had helemaal geen verhaal. Maar doordat mijn persoonlijkheid en ik denk toch ook, ja, mijn studieachtergrond en dat wat ik te brengen had, dat ik dat dan toch blijkbaar beter kon overbrengen dan ik zelf door had of geloofde. Daardoor kon ik toch aan de slag met mensen gaan ontdekken waar ik goed in was, minder goed in was, wat ik leuk vond, minder leuk vond. En daardoor kon het vorm gaan krijgen. Dus ik heb mezelf ook zo vaak en nog steeds regelmatig gewoon eroverheen moeten zetten. Dat ik dacht, ja, Carlijn, je vindt het eng. Dat weten we nou wel, maar je gaat het toch doen.
Ja.
En het is pittig om jezelf zo te spreken.
Maar het is wel knap als je jezelf zo kan motiveren.
Ja.
Want heel veel die blijven of hangen daarin.
Ja.
Die blijven het eng vinden, dus die nemen de stap nooit. Het is een beetje zo'n cliché dat de groei zit buiten je comfortzone, zeg maar. En dat heeft hier wel mee te maken. Maar ja, kijk, ik ben natuurlijk ook een soort mentor, coach voor mijn klanten. Ja. Maar heb jij zelf nog iemand ingehuurd om jou
zeker
daarbij te helpen?
Weten. Ja, ik hoorde jou praten en ik dacht, ik heb het niet helemaal alleen gedaan. Nee, dus ik doe het wel actief, dus mezelf eroverheen brengen. Maar ja, zeker weten. Ik had vanaf het meest prille begin, echt al voordat ik me überhaupt had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heb ik een business coach in de arm genomen. Dat was ook ongeveer het moment dat ik ontdekte dat business coaches bestonden.
Ja.
Ook al noemden zij zich ook niet zo. Maar daar, ik had wel meteen iemand waarvan ik dacht, oké, aan jou kan ik me vastklampen. Jij gaat mij vertellen wat ik moet doen.
Helemaal.
Ja, precies. Ja. Dat was eerlijk gezegd niet de beste keuze, die allereerste. Maar daarna kwam ik een beetje in het wereldje tegemoet, terecht, zoals ik altijd zeg. En dan ontdekte ik andere ondernemers, andere business coaches, andere marketeers. En toen kwam ik iemand tegen waarvan ik dacht, oh, jou had ik moeten kiezen. Ik ga je gewoon alsnog kiezen. Ja. Dat was een hele spannende keus, want ik had op dat moment bijna geen geld meer op mijn lopende rekening, ook niet op mijn spaarrekening. En het was wel een flinke investering. Oh. En op dat moment dacht ik, ik wil gewoon echt dat dit gaat lukken, mijn eigen onderneming. Ik geloof ook echt dat ik het kan. Ik weet gewoon blijkbaar nog niet helemaal hoe. En ja, ik had er wel een heel groot vertrouwen in dat het met de juiste hulp goed zou komen.
Ja.
Dus ik kon één aanbetaling doen. Daarnaast had ik nog genoeg geld om ongeveer 1,5 à 2 maanden vaste lasten te betalen. En toen heb ik ook gezegd tegen die persoon, joh, als jij mij niet helpt om dit terug te verdienen, kan ik je niet betalen.
Ja.
Dus als jij het aandurft, dan durf ik het ook aan. Maar dan moeten we er wel allebei echt voor 1000% voor gaan. Want het is echt een heel groot risico wat loopt.
Ja.
Ja, zij zag het zitten, ik zag het zitten. En ik zit even te denken, ik had toen een paar maanden van rond de €1500 omzet gedraaid, geloof ik. Nou, hoger dan dat was ik nog niet uitgekomen. Lager dan dat, regelmatig. Ja. En met die hulp ging ik eerst naar een maand van €3000 omzet. Toen 6000, toen 9000.
Lekker.
En toen dacht ik, oké, goed. Dit is dus wat de juiste hulp kan doen. En daarna heb ik nog met verschillende mensen samengewerkt. Eigenlijk net steeds waar ik behoefte aan had, de expertise, de ondersteuning waar ik behoefte aan heb, heb ik opgezocht en ingeschakeld.
Ja. Maar dat goed, dan moet je het ook wel echt wel willen opvolgen, zeg maar. Want je
ja.
ook wel, weet je, dat zal je zelf natuurlijk ook wel hebben bij jouw klanten af en toe. Dat je zegt van je ziet de potentie.
Ja.
Het enige wat die persoon ook moet doen is gewoon de stap nemen en gaan doen. En misschien is het mij ook wel eens gehad en met anderen misschien ook wel eens gehad. En dan ben ik sowieso een beetje ook eigenwijs, denk ik. Maar het is wel zonde als mensen de stap niet nemen.
Ja.
En dan schakel je wel hulp in en je doet het. Kijk, je hebt mij vooral heel veel. Ja, nieuwe inzichten gegeven.
Ja, nou ja, en daar doe jij dan wat mee?
Ja, ik doe daar uiteindelijk, het duurt het even, maar ik doe er altijd wel wat mee. En het grappigste voorbeeld, die herhaal ik ook heel vaak tegen andere mensen, toen wij elkaar echt net hadden leren kennen. Maar je keek gewoon een beetje naar zo'n proces, hoe dat bij mij werkt. En toen begon je eerst over mijn kennismakingsgesprek. En zei je van, die kennismakingsgesprekken, hoe lang duurt zo'n gesprek? Ik zeg, nou, 1,5-2 uur. En waar vinden die plaats? Ik zeg, nou ja, of soms in Eindhoven en soms in Assen, soms in Amsterdam. En als ik mazzel heb, ergens in de buurt van Alkmaar. En toen zei ze van, joh, dat is toch zonde al die... Toen zei van, ja, dat is toch zonde al die uren in de auto. Dus bied nou gewoon eens aan dat ze dat gewoon via Zoom met je kunnen organiseren. En als ze echt heel graag fysiek willen ontmoeten, laat ze dan gewoon naar jou toe komen. Dus of naar Van der Valk Aakersloot, dat is vlakbij Alkmaar. Of Ozaan, dat is ook nog even vlak in de buurt. Nou, dat ben ik eigenlijk vanaf de dag daarna heb ik dat direct ingevoerd. Ja. Want ik dacht van, nou, je hebt gelijk ook. Want ja, voor zo'n gesprek zit ik soms eerst al 3 uur in de auto en dan moet ik ook nog 2 uur. Dus ik ben ruim een halve dag kwijt. Nou, en dat was. En niemand maakte er ook wat van. Dus het was gewoon. Het zat allemaal in mijn hoofd.
Ja.
Dat ik dacht van ja, maar wat zullen ze daar wel niet van vinden? En er wil niemand meer kennismakingsgesprek met me. En uiteindelijk is er niemand die er een ding van heeft gemaakt. Ja, soms. Hè, ik had laatst iemand en die woont dan in Den Haag. Je hebt 3 jonge kinderen. Ze zeggen, ja, het is wel heel geregeld om naar je toe te komen. Nou goed, en dan ben ik gelukkig geregeld in deze regio. En dan zeg ik van, nou, weet je, als ik dan toch die dag al of in Den Haag moet zijn of ik ben ook wel eens in Voorschoten. Ja. Dan kan ik het wel combineren en dat is prima. Dus op die manier plak ik dan wel zo'n ding uit elkaar.
Ja.
Maar ik ga niet meer alleen voor dat gesprek naar Den Haag.
Nee.
Nou, en dat was al zo. En daar heb ik achteraf, daar echt aan de ene kant om moeten gniffelen een beetje.
Mm-hmm.
Dat ik denk van, hoe zo kon ik dit nou niet zelf bedenken?
Ja.
En zo stom is het dan, dat er gewoon iemand binnenkomt die niks van jou weet, niks van je business weet, maar gewoon kijkt naar het proces en denkt van, waarom doe je dat eigenlijk?
Ja.
Ja, goede vraag.
Ja, en dan zet je zelf zo in je gewoontes en hoe je denkt dat het moet of dat het hoort. Ja.
Ja. Nou, en dat heb ik heel vaak met mijn klanten nu ook. Dat ze staan zich volledig blind. Of ze hebben iets op Instagram gezien. En dat is helemaal fantastisch. Maar ja, Instagram is natuurlijk sowieso af en toe de grote punica-oase.
Ja.
Waar alles fantastisch is. Maar ze zien niet het hele proces wat eraan vooraf ging. Dus als er vandaag een praktijk op Instagram komt. Dan heeft er soms wel een jaar, misschien wel 2 jaar vooraf gegaan.
Ja.
En dat missen ze dan. En dan laat ik ze wel zien. Het proces is heel anders. En we kunnen het ook anders doen. Het hoeft allemaal niet zo fancy gelijk. Maar we kunnen het ook beperkt te houden. Ja. Dat is voor jou financieel ook prettig. En dan gaan er ook ineens ogen open.
Dus klopt. Maar er is ook altijd zoveel meer mogelijk dan je op dat moment kan bedenken. Je kan gewoon niet verder komen dan je eigen referentiekader. Je eigen kennis. Wat je tot nu toe hebt gezien en zelf hebt kunnen bedenken. Maar daarnaast is er nog een hele wereld aan mogelijkheden.
Het is toch stom dat je af en toe zo blind wordt dan. Door dat soort dingen.
Ja, maar het is menselijk.
Ja.
Ja.
En ik heb thuis dan nog corona die af en toe tegen me zegt van joh, hoezo doe je dat?
Ja.
Nou, en dan denk je eerst van joh, waar bemoei je je mee?
Ja.
En ik heb inmiddels ook langer dan vandaag, want ze weet dat ik er altijd over na ga denken. Mm. En dan kan het zomaar zo zijn dat ik een dag later er toch op terug. Want, was toch best ook
een idee. Ja, klopt. Ja, klopt. Nee, heel herkenbaar. We zeiden eerder natuurlijk van mensen in loondienst, die moet je niet altijd naar de feedback luisteren, want die weten niet hoe het is, die hebben die ervaring niet. Maar mensen die heel dichtbij je staan. Ja, ik merk ook dat mijn vriend af en toe met feedback komt. Waarvan ik denk, je weet niet zo heel veel over ondernemen. Nou, afgelopen jaren heeft hij ook veel bijgeleerd via mij. Maar je kent mij door en door. Je snapt hoe dingen voor mij werken. En hij had bij mij laatst ook wel de vinger op de zere plek. Dat hij zei van, maar Carlijn, jij wil iedereen te vriend houden. dat is ook niet altijd de juiste mindset om vanuit te handelen. Soms mag je daar best even wat ja, wat steviger en wat zakelijker in zijn. En dat ik dacht, nou, als het nodig is, dan ben ik dat heus wel hoor. En toen dacht ik er nog even over na. En toen dacht ik, misschien heb je ergens toch wel een punt. Ja, dat is gewoon hoe goed je iemand kent. Hoe je weet dat iemand handelt.
Nou, dat gaat in elk huis hetzelfde.
Ja, ja, precies. Ja. Maar hij hoeft niet met mij mee te denken over... Nou, bijvoorbeeld over het voorbeeld van die doelgroep. Ga je dan alleen voor de mondhygiënisten of ook de tandartsen?
Nee, nee,
daarvan denk ik, ja, daarvoor heb jij gewoon niet de juiste kennis om me daarbij te kunnen helpen. En dat is wel een belangrijk onderscheid om te kunnen maken. Als mensen je ongevraagd advies geven, want dat doen mensen veel en graag.
Ja, klopt.
Dat je dan ook echt even bij jezelf nagaat. Ben jij de juiste persoon om dit advies te geven? En moet ik dit advies aannemen? Ja of nee? Kijk, die investering waar ik eerder over vertelde, toen ik eigenlijk geen geld meer op de bank had. Mijn moeder vond dat een heel slecht idee.
Ja.
En dan denk ik, ja, maar ja, mijn moeder, dat is ook haar rol. Om bezorgd te zijn over of het allemaal goed gaat met haar kind. Ook al ben ik nu volwassen. En mijn moeder, die heeft gewoon altijd in de zorg gewerkt. En die heeft, ja, god, de enige investering die zij heeft gedaan is in een auto en een huis.
Ja.
Dat is toch ook niet te vergelijken?
Nee.
Nou ja, en ik snap dat een kind ook een hele grote investering is, maar je snapt wel wat ik bedoel, denk ik.
Nou, dat ga je straks wel merken. Dat is een beetje geleidelijk. Ik moet even één zijweggetje nemen. Dat is wel leuk. Ik had vroeger een collega toen ik op in loondienst was. En die collega die heeft geen kinderen. En bewust, die wilde geen kinderen. Maar hij kocht wel iedere 3 jaar kocht hij gewoon een gloednieuw been mee. En dat was gewoon zijn ding, zeg maar. Ja. Dus hij zei ook altijd van, ja, nou, omdat ik geen kinderen heb, kan ik gewoon elke 3 jaar een nieuw BMW kopen, zegt hij. Ja, en jij rijdt in een oude auto, dat is jouw keuze. Ja. Zo was hij heel relaxed. Maar goed, nou ja, tot nu toe vind ik het alles meevallen en gaat het gewoon mee.
Het waard.
Dat is zeker waard, ja. Nee, anders moet je sowieso niet aan beginnen, denk ik.
Nee.
Hey, maar ik zal even in introductie. Jij focust je met name op groeiers. Dus dat zijn mensen die al in ieder geval al een beetje onderweg zijn.
Mm-hmm.
Die hebben al een beetje vallen en opstaan. Die hebben al een paar keer de verkeerde persoon ingehuurd. Net als ik. je zegt elke keer tegen jezelf van, nou, dat is leergeld, zeg maar. Want ik heb ook een paar fouten gemaakt met mensen die ik heb ingeschakeld. Maar waarom spreekt die groep groeiers jou zo aan?
Ja, juist omdat ze al wat ervaring hebben en vooral omdat ze daardoor veel sneller in actie komen. Want ik werk ook met starters, maar ik probeer daarin echt heel secuur te zijn, wie ik wel of niet een aanbod doe. Nou, het scheelt al dat ik goed zichtbaar ben zelf, dus dat ik over het algemeen ook wel de juiste mensen aantrek. Maar dan nog probeer ik in zo'n gesprek echt heel secuur te zijn over, ben jij wel iemand die ook echt aan de slag gaat en in actie komt? Want ik vind er gewoon echt niks aan als ik week in, week uit dezelfde adviezen geef en elke keer weer terugkrijg, oh ja, dat moet ik nog doen. Of oh ja, ik durf niet. Of dingen mogen spannend zijn. En ik ben... Nou ja, dat heb je al wel door, denk ik. Ik ben helemaal niet zo'n superharde tante. Maar ik wil wel dat de dingen die ik tegen je zeg, de adviezen die ik geef, de inzichten die ik je geef, ik wil dat er wat mee gebeurt. Anders vind ik mijn werk gewoon niet leuk. Dan heb ik het gevoel dat ik het een beetje voor jouw lul aan het doen ben.
In deze podcast. Ja. Het is vrij spreken in deze podcast.
Ja, ja. Nee, dus dat is de reden dat ik het... Dat ik dat heel leuk vind.
Ja.
Wat ik nog niet eerder heb gezegd in deze podcast. Maar ik ben ook 2 jaar docent geweest op de middelbare school. In de periode dacht, ik weet niet wat ik wil. Ik had ook mijn lesbevoegdheid gehaald. Vanuit het idee dat ik mijn dubbele master.
En we nu aan het voorstellen hoe dat eruit zag.
Ja, niet heel gezellig. Dat, ik vond het helemaal niet leuk. Nee. Maar wat ik daarvan nog, wat me heel goed bijstaat, is dat ik het zoveel makkelijker vond om feedback te geven op scholieren die dan wat wilden herkansen, die van een 6 naar een 8 wilden komen, dan die echt van een 3 naar een 5,5 wilden komen.
Ja,
bij die 3, dan dacht ik altijd, ja, ga maar gewoon helemaal opnieuw doen.
Dat heeft zich eigenlijk daar wel gevormd.
Ja, klopt.
Oh, bijzonder.
Ja, en dat ik vind het... Ik vind het leuker als ik met iemand, als er al een basis staat en als ik dan lekker puntjes op de i mag zetten, of als ik de boel echt nog veel meer in een versnelling kan brengen, of als ik zie van, hey, er staat een basis en op jouw niveau doe je het fantastisch, maar ik zie de potentie om er even 3 niveautjes bij te pakken. En met deze basis kunnen we daar ook zo naartoe. Dus ja, voor mijn gevoel is er dan meer om mee te werken. Dat vind ik heel erg leuk.
Ja. Ja. Nee, ja, ik weet dat je er zo in zit. En ik vind het wel leuk dat je vooral die... Ik werk natuurlijk met name met starters.
Ja.
Dus ik herken ook wat je zegt. Ik heb ook wel, halverwege traject heb ik ook wel eens dat we gewoon afscheid van elkaar nemen. Want ja, als iemand alleen maar zichzelf op de rem zet en niks doet. Of als ik denk van ja, weet je, ik ben er om iemand te helpen naar een eigen praktijk. Dus ik geef uiteindelijk de richting aan.
Ja.
Maar ik ga het werk niet doen.
Nee.
Dat is niet mijn rol.
Ja.
En soms als ik merk dat iemand iets heel spannend vindt. En om een concreet voorbeeld te zeggen. Bijvoorbeeld een huuronderhandeling met een makelaar. Mm. Bijvoorbeeld. Als iemand dat echt heel spannend vindt. Dan wil ik het nog wel eens overnemen.
Ja.
Of ik script gewoon een mailtje wat ze kunnen sturen. En dan sturen ze dat. Maar dan blijf ik gewoon op de achtergrond wel volgen.
Ja.
Maar als ik... Ja, iemand spreekt en die zegt, ja, ik heb een diep verlangen naar een eigen praktijk. En die weet helemaal hoe het eruit gaat zien. En, nou, en we gaan die samenwerking van start. En ik heb een paar voorbereidingsopdrachten. Nou, ik wil het liefst dat ze die binnen 2 weken terugsturen. Want dat geeft mij een heel goed beeld van het de why eigenlijk van waarom je dit gaat doen. En als ik die al niet terugkrijg, soms duurt het gewoon 3 maanden. Dat ik denk van ja, het zit niet in mijn aard om een beetje achter de voddaan aan te zitten en te leuren. Want daar hou ik gewoon niet van. En ik denk, ja, jij hebt mij ingeschakeld.
Klopt.
Ja. Dus nou, daar, dat was. En ook niet zoeken naar een locatie. Ik denk, ja, zo gaat die praktijk er helemaal nooit komen.
Nee.
Dus ik ga wel ook het gesprek aan met iemand in hoeverre die motivatie er nou echt is.
Mm-hmm.
En soms. Ik had als laatste montigenist, die daar twijfelde ik echt aan of ze de juiste motivatie had. Wat ik eigenlijk gek vond, want we hadden echt een fysiek kennismakingsgesprek gehad. Ze was heel goed voorbereid, had al een moodboard gemaakt. Ze was echt, tot in de puntjes was ze voorbereid. En daarna viel het stil. En toen dacht ik, hoezo valt het nou stil? Mm. Heb ik nou iets gemist in dat gesprek of zo? En toen, dus ik bel haar op, ik zeg, joh. Ben je minder gemotiveerd? Ik zeg, want er komt niet zoveel uit je handen. En het is een beetje stil op de lijn. En het is nee, ik ben nou eens gemotiveerd. Ze zegt, ik ben allerlei dingen aan het voorbereiden. Maar ik wil het pas aanleveren als het klaar is. Ik zeg, nee, ik wil het al hebben als het nog ruw is.
Ja.
Weet je, dan kunnen we er nog iets mee.
Ja,
dus kom alvast met de ruwe versie.
Ja.
Terwijl ik dit nu zeg... denk ik van, oh ja, dat gooi je vaak van mijn voeten nog wel eens. Dus terwijl ik dit verhaal nu vertel, denk ik, oh ja, dit is ook wat jij bij mij doet.
Ja.
Dus ik ken dat inderdaad.
Klopt, ja, klopt. Ja, we willen het allemaal zo graag goed doen.
Ja.
En ja, zelfs als je een coach inschakelt, dan... Ik merk toch vaak zelf, als ik mensen inschakel, maar ook bij mijn eigen klanten, dat je toch een beetje opkijkt naar degene die je kiest. Dat je denkt van, oh ja, jij kan bepaalde dingen al die ik nog niet zo goed kan. Dat wil ik van je leren.
Daar zoek je een coach ook voor. Zoek iemand die verder is dan jou.
Precies.
Ja.
Maar dan kan er wel aan vastzitten dat je denkt, ja, ik wil de ander niet teleurstellen. En ik wil wel laten zien dat ik het inderdaad ook wel echt kan. En daar kan best wel veel aan... aan gekoppeld zijn, waardoor je het juist ook weer spannend kan vinden om je ruwe werk al te laten zien. Want ik ben ook continu bezig met mijn klanten stimuleren. Stuur nou even een stukje op, laat het me even zien. Ik wil graag feedback geven, geef me even een update. Al stuur je me een voice note, maakt me niet uit. Laat wat van je horen.
Ja,
en sommige mensen zeggen dan ook gewoon heel eerlijk. Ja, maar Carlijn, ik ben gewoon bang dat het niet goed genoeg is. Ik wil het zo graag goed doen. En ik wil laten zien dat ik het kan. Ja, en dan kan ik alleen maar als reactie geven. Maar ja, als het nog niet goed genoeg is, dan help ik je om het wel goed genoeg te krijgen.
Ja. Ja.
Maar waarschijnlijk, ik ken je een beetje, is het beter dan je nu durft te hopen.
Ja, kijk, en ik heb natuurlijk inmiddels ook op de achtergrond een paar mensen nu ingeschakeld die mij dan weer helpen. Dus ik heb iemand die me helpt met mijn marketing en ik heb iemand die meer algemeen assisteert. Yeah. Ik ga natuurlijk het evenement organiseren op 14 juni, daar heb ik een event manager voor ingehuurd.
Yeah.
Dus daar liggen nu ook een paar ballen en die komen eigenlijk, het zijn wel vrouwen, nou ja, ik werk beter. Dat moet ik toch even. Jij organiseert eens per kwartaal, doe je een live dag organiseren voor iedereen die coacht. En dan heb je dat zijn groepjes van meestal 7 of 8 mensen.
Mm-hmm.
En ik heb daar nog nooit een man gezien.
Nee.
Dus ik ben de enige man zo ongeveer die daar... Die, maar goed, het past ook bij mij. Want ja, 9 van de 10 klanten die ik heb is ook vrouw. Dus ja. Ik zit gewoon in een vrouwenwereld, zeg maar.
Ja ik ook.
Ja, dus, maar bij jou richt je ook met name op vrouwen. Nou, dan kwam ineens ook al voorbij, zeg maar.
Ja, nee, ik heb een heel klein percentage mannelijke klanten gehad. Ja, ja, je bent niet de enige. Maar ik merk wel dat ik de vrouwelijke klanten, die komen het meeste op me af. Ja. Ik merk ook als ik betaalde advertenties inzet, mijn advertenties gericht op vrouwen zijn gewoon goedkoper. Ja. Dus ik schiet mezelf ook een beetje in de voet. Als ik op mannen adverteer en als ik vervolgens kijk naar mijn conversie van verkoopgesprekken, als ik dan kijk naar alle mannen die ik gesproken heb en alle vrouwen. Ja, vrouwen zeggen ook gewoon sneller ja als ik een aanbod doe. Dus alles bij elkaar is het voordeliger voor mij.
Ja, misschien zo'n mannen dan
om met vrouwen te werken.
Van ik los het zelf wel op. Of weet je wel. Maar ja, bij mij werkt dat niet. Dat had ik al geprobeerd.
Ja. En daar ben je dus niet de enige in. Nee. Maar bij mij pakt het niet toevallig zo uit.
Ja. Nee, ik heb op dit moment ook eigenlijk voor mijn gevoel nog best veel mannelijke klanten. Dus dat ben ik eigenlijk wel. Je ziet daar toch een beetje een omslag in.
Ja.
En dus nee, dat. Nee, goed. Hey, doelgroep hebben we het al even over gehad. Ik was een tijdje onderweg voordat ik daarvoor koos. Ik roep naar mijn klanten ook van. Weet je, want als ik aan iemand vraag van ja, wie heb je nou het liefst in de stoel? Welk patiënt? Dan roepen ze altijd van ja, ik ben daar voor iedereen, want ik ben zorgverlener.
Hmm.
In een zekere zin is dat natuurlijk waar. Hè? Je bent natuurlijk open voor iedereen, maar ik roep het van ja, maar er zijn altijd mensen waarvan als je die naam al in de agenda ziet, dan kijk je daar meer naar uit dat die komen dan anderen. Hoe belangrijk is dan die doelgroep of die niche? En hoe kom je erachter? Wat dat dan voor jou zou kunnen zijn?
Mm-hmm. Ja, hey, laatste vraag heb je stiekem al een beetje beantwoord. De persoon waarbij je denkt, ik heb het meeste zin om met die persoon te werken, of om die afspraak te mogen doen. Ja, dat zegt heel veel over de ideale klant, de doelgroep die je wilt kiezen. En voor mij was het natuurlijk ook toen ik ging nadenken over, oké, ik wil professionals gaan coachen op hun ontwikkeling. Dat ik ook vrij snel tot het inzicht van, ik wil ondernemers als doelgroep. Ook al is dat nog een hele grote brede doelgroep, maar toch al een eerste stapje naar, binnen de wereld van alle mensen die een baan hebben of een baan willen, was het toch alvast een eerste vernauwing naar alleen ondernemers. Puur vanuit de gedachte, waar heb ik het meeste zin in? Wat lijkt me het leukst? En ik vind het ook heel erg belangrijk om er op die manier over te denken. En om dan ook echt een keus te maken in doelgroep of niche bepalen, of hoe je het ook wilt noemen. Vooral omdat je het jezelf er zoveel makkelijker mee maakt. Het is zoveel makkelijker om te bedenken op welke toon je gebruikt in je website teksten bijvoorbeeld. Dat je denkt, oh, ik wil die ouders van kleine kinderen waarmee het vol zit in onze wijk. Of dat je juist denkt van, oh nee, ik wil juist die ouderen, want we hebben 3 bejaardenflats om de hoek. En ik vind het altijd zo gezellig om met die mensen een praatje te maken. Even 2 hele uiteenlopende voorbeelden.
Ja,
die mensen die voelen zich ook meer aangesproken door bepaalde woorden die je gebruikt. Bepaalde voorbeelden die je gebruikt. Daarbij zal je een ander aanbod meer uitlichten op je website. Die mensen willen op een andere manier in contact kunnen komen met je. Die reageren anders op bepaalde marketing. Als je nieuwe klanten probeert te bereiken. Ja, jonge ouders, laten we zeggen, van begin 30, die zien hele andere vormen van marketing voorbij komen online bijvoorbeeld, dan ouderen die misschien gewoon een flyer ergens moeten tegenkomen, om maar eventjes wat te noemen.
Ja.
Dus als je in je praktijk denkt van, oh, ik weet niet goed hoe ik aan klanten moet komen en hoe ik de boel lopend kan krijgen of kan laten groeien, is het antwoord heel vaak te vinden in, oké, beter weten hoe je klanten bereikt. En je kan veel makkelijker bedenken hoe je klanten bereikt als je weet wie je wilt bereiken. En als daar dan ook nog bovenop komt dat het mensen zijn die jij heel erg leuk vindt, waar jij een bepaalde feeling mee hebt, waarvan je denkt van, oh, als die in de stoel zit, oh, lekker, dan kunnen we dit of dat gaan doen. Dan gaat ook leven in je hoofd. En dan kan je ook bedenken van, oké, als ik dan iets met een social media account ga doen. Wat voor posts moet ik dan maken? Wat voor voorbeelden laat ik zien? Dan kan je dat ook bedenken. In plaats van dat je denkt, ja, ik kan iedereen helpen. Dus alles wat ik geleerd heb op mijn opleiding kan ik aanbieden. Wat moet je dan zeggen? Wat moet je dan laten horen? Ik zou het ook niet weten.
Ja, dus je moet er echt achterkomen wie ten eerste gewoon het best bij jou passen, zeg maar. En wat die, nou, waarom die mensen dan zo goed bij je passen.
Ja.
En ik vergeet nou dat jij, ik had de keuze voor mondtrainer gemaakt. En toen meldde ik je op een gegeven moment volgens mij opgevallen. Een coach call, zoiets. En dan zei ik van, ja, en de factors mondhygiëne komt eraan. En dan zat ik weer te mopperen over het geld wat ik moet betalen om daar te mogen staan.
Ja.
En het enige wat jij zei, ja, maar ja, heel eerlijk, jouw doelgroep is daar wel. Je gaat er gewoon staan, punt. Dan luister ik wel.
Ja.
Dan heb ik diezelfde dag nog gewoon een stand geboekt.
Ja. En we hebben volgens mij ter plekke zo'n rekensommetje gemaakt. Hoeveel klanten moet je eruit halen om het een motivatie te maken?
In dit geval, want ik moest daar geloof ik €2000 voor betalen. Ja. En dan heb ik nog een workshop. Ja, en is inderdaad vet veel geld. Maar ja, ik weet niet, ik heb op die vakbeurs Multigen heb ik altijd zoveel aanspraken. En het is een heel klein beursje, dus ik heb hele persoonlijke gesprekken. Dus ik vind het inmiddels ook echt leuk om naartoe te gaan.
Ja.
Maar ook daar had ik gewoon wel even iemand nodig die gewoon even het schop tegen mijn hol gaf om wel gewoon te gaan. Zeg.
Ja.
Want ik zat in mezelf alleen maar wel niet. En dan ben ik echt weer zo'n cijferneurd, zeg maar. Dan de cijfer, denk ik, dat is wel veel geld. €2000. Nou, het is inderdaad ook veel geld. Maar ja, je moet kijken wat het je uiteindelijk oplevert. En je moet ervoor zorgen dat jij vooral daar bent waar jouw doelgroep is.
Ja, klopt.
Nou, en die is daar.
Ja, zeker. Ja, en weet je, je weet voor of niet met zekerheid wat het je zal opleveren. Je kan alleen bedenken van, hé, wat denk ik dat het me kan opleveren? Ik vind het altijd fijn om even te bedenken, worst case scenario, wat kost het me als er helemaal niks uitkomt? En wat komt er dan alsnog uit? Want er komt altijd wel iets uit.
Ja.
En best case scenario, wat kan ik er dan van verwachten? En wat is wel een beetje het gemiddelde scenario? Om het voor mezelf even in perspectief te zetten. En vervolgens kan ik mezelf ook afvragen, wat kan ik doen om mijn best case scenario uit te laten komen? Ja. En wat kan ik doen om het worst case scenario te voorkomen? En heel vaak kan je daar gewoon hele praktische acties aan koppelen.
Ja.
En dan kan je gewoon denken, oké, nou, als ik me zo voorbereid en als ik dit meeneem, als ik, goed, daarvoor kan je genoeg bedenken.
Ja, klopt.
Ja, en dan is het nog steeds spannend en nog steeds een risico. Maar ja, dat is ondernemen. Dat is leven.
Ja, wat zorgt ervoor als je kijkt naar de mensen die je tot nu toe mogen begeleiden? Want wat zet mensen zelf het meest op de rem? Waarom zitten heel veel mensen hun eigen groei in de weg?
Toch echt vaak uitstelgedrag vanuit angst dat het niet goed genoeg is.
Maar is het dan een gebrek aan zelfvertrouwen? Of hoe kan ik het zien?
Ja, ik denk het wel. Alleen niet iedereen zal het zelf zo omschrijven. Want ik heb ook mensen die zijn hartstikke zelfverzekerd. En toch zit die rem er nog op.
Ja.
Maar er zit altijd wel een bepaalde twijfel in. En nou, eigenlijk wel aansluitend op waar we het net over hadden. Heel erg het verlangen dat je zeker wilt weten dat je het goed doet en dat het goed gaat uitpakken. En het is je gewoon niet gegeven. Je zal dingen moeten doen en proberen en testen om erachter te komen of het werkt en wat het beste werkt en hoe je dingen kan verbeteren. En daarvoor is het eigenlijk gewoon een vereiste dat je continu in die actiemodus zit. Dat je continu dingen aan het testen en proberen bent, zodat je dat weer kan evalueren. En op het moment dat je dat niet doet en dat je of niks doet of heel erg langzaam gaat, dan schiet het niet op. Dan krijg je en geen resultaat, want je hebt niks gedaan, en je leert niet wat werkt, want je hebt niks gedaan. Dus toch het uitstel en soms zelfs afstelgedrag vanuit die voor sommige mensen zullen zich herkennen in onzekerheid, van andere behoefte voor controle. Ik kan het op allerlei manieren uitleggen, maar uiteindelijk
Ik weet wel van mensen die, want ik zit natuurlijk in de zorgbranche.
Ja.
En er zijn ook heel veel die zeggen, zorg en commercie. En wat zullen ze daar al niet van vinden? En mag ik wel adverteren? Want ik ben natuurlijk gewoon een praktijk. En ik hoop dat praktijk is ook gewoon een onderneming. Ja. Dat moet uiteindelijk moet elk bedrijf gewoon winst maken. En jij ook.
Ja.
Dus je kan wel stilzitten, niks doen, maar dan komen er ook geen patiënten naar je toe.
Mm-hmm.
En helaas heb ik wel een paar van die situaties gehad, hoor, die durfden gewoon niet zo goed naar buiten te treden of gewoon op iemand af te stappen om vragen te stellen. En vervolgens groeit de praktijk eigenlijk langzamer dan de bedoeling was. Dus ben ik dan achteraf inderdaad nog wel aan het bellen van, joh, wat kunnen we nou aan doen? Om anders. En ik had eentje keer mondhygiënist, die zat van pal naast een basisschool.
Mm.
En die had eigenlijk creatief weinig. En ze vond het ook nog leuk om kinderen te behandelen. Is ook belangrijk.
Ja.
Misschien wil je helemaal geen kinderen in de stoel. Ja. Dan moet je ook vooral dan eigenlijk niet daar gaan zitten misschien. Maar zeker niet adverteren op het schoolplein. Maar ze wilde ook nog graag kinderen. Dus ik zeg, joh, ga gewoon. Die mensen, al die ouders staan er op kinderen te wachten. Iedereen staat zich te vervelen.
Ja.
Dus zorg dat je iets doet wat in ieder geval opvalt.
Ja.
Dus dat is een biedje aan gratis check-up na schooltijd. Mm-hmm. Nou ja, zoiets.
Ja.
Maar ook daar zie je dat ze gewoon soms een beetje zielig binnen zitten en hopen dat patiënten maar naar binnen komen.
Ja.
Dus die moet je echt in de aanstand zetten.
Ja, klopt.
Maar ja, ik heb zelf ook periodes hoor, dat ik mezelf gewoon even heel zielig vind en dat ik denk, daar heb ik zoveel geprobeerd. Dat is dat event van 14 juni.
Ja.
Nou, ik heb echt een paar keer op punt gesteld. Ik dacht van, nou, gaat dit nog werken? Want dan, weet je, ik had iets gepost.
Mm-hmm.
En ik dacht, nou, hier wil iedereen naartoe.
Ja.
En voor je gevoel. Denk ik van, nou, ik gooi het online en dan stromen de aanvragen. En ik vergeet nooit meer. Wij waren ooit samen, of vorig jaar, bij een evenement van Veronique Prins. Dat is ook een business coach.
Ja.
En zij vertelde ook een verhaal toen ze net startte met de onderneming. Dan had ze volgens mij, weet ik hoeveel flyers had ze gemaakt. En die ging ze dan in het hele dorp verspreiden. Toen had ze tegen de man gezegd, nou, jij blijft thuis bij de telefoon. Want zo meteen staat die rood gloeiend.
Ja.
En toen had ze al die folders gebracht en toen kwam ze thuis. En hoeveel is gebeld? Nou, niemand.
Nee.
Weet je wel? En dat is met dit ook. En dan moet je jezelf soms echt even opheppen van,
klopt,
van hoe krijg je dit dan wel voor elkaar? En ik heb daar dan nu hulp bij ingeschakeld. En van jou, en van iemand die marketing, en van een event manager. Ja. Dus ik heb van drie mensen in ieder geval die feedback.
Ja.
Ja, en nu zie je dat het gewoon wel gaat werken. En ik ben, jij zei ook van, joh, stuur gewoon mensen persoonlijk een uitnodiging in je netwerk en pak het zo aan en je kan dat eens proberen. Nou, ik ben allerlei dingen gaan proberen.
Mm-hmm.
Ik heb inmiddels ten eerste besloten dat het gewoon doorgaat.
Ja, ja, te gek.
En ik heb 27 deelnemers.
Ja.
Natuurlijk, ik had, weet je, toen ik ermee begon met het... Nee, trouwens, het is eigenlijk jouw schuld dat ik dit ga doen ook nog eens.
Of aan mij te danken.
Toen wij ons kick-off hadden, ergens, volgens mij begin 23 was dat ergens.
Ja, klopt.
Toen kwamen we al snel achter dat dit gewoon op mijn wensenlijstje stond. En toen zei ik, ja, waar moet het dan blijven? En dus ik vertelde, nou, strand is mijn grootste inspiratiebron. Ik zeg, nou, dan wordt het gewoon ooit een keer een evenement gaan op het strand. En nou ja, dit jaar was ik bij jouw live dag. En toen heb ik eigenlijk, ging je ons gewoon een beetje triggeren. Van ja, wat wil je nou nog? Wat staat er nou op je lijstje waarvan je zegt van, nou, dat ga ik me dit jaar eens even vastbijten. Nou, toen kwam deze bij mij eruit.
Ja.
Nou, en zodoende ben ik het gaan doen.
Ja.
Maar het kost wel veel stress. En dat je echt denkt,
maar het is ook compleet nieuw voor je. Je hebt dit nog niet eerder gedaan.
Ja, maar het stomme is dus dat je echt in je hoofd denkt van, hier zit iedereen op te wachten.
Ja.
En misschien is dat ook wel zo.
Mm-hmm.
Maar dan moeten ze het wel weten
wat
het is en wat het dan precies inhoudt.
Ja, nou, ik heb natuurlijk ook onlangs mijn event gegeven. En ik heb, ik moet eerlijk zeggen, ik heb wat steken laten vallen in de promotie. Omdat ik gewoon geen energie had. Omdat ik net zwanger was.
Ja. Nou, dus goede reden. Ja.
Ik denk er ook altijd bij van, ja, ik weet ook niet hoe het gelopen was als ik alles wel volgens plan had gedaan. Misschien had ik wel dezelfde uitkomst gehad. Dat weet ik natuurlijk ook niet.
Nee.
Maar ik heb wel echt met de energie die ik had. Ik heb zo hard mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen in ieder geval ervan wist. En toch heb ik ook hier weer ongeveer 3 of 4 dagen na het event, toen ik nog een leuke post had gedaan over hoe goed het ging en hoe leuk het was, toch weer een berichtje gehad van iemand met, oh, wat jammer, ik wist niet dat je event was. Volgende keer ben ik er graag bij.
Ja, het was hier maar.
Ja, het is soms gewoon echt lastig om mensen te bereiken. En voor mij was het ook echt even mijn verwachtingen bijstellen toen ik merkte, ja, het gaat gewoon niet helemaal zoals ik het bedacht had. Dat gaat gewoon niet lukken op deze manier. En wat mij toen heeft geholpen om de moed erin te houden. En ik heb natuurlijk als ondernemer veel meer van dit soort momenten meegemaakt waarbij het niet helemaal volgens plan ging. Ja. En wat mij dan eigenlijk altijd helpt om de moed erin te houden, als ik dat wil, dat is een belangrijke, is om mezelf weer even af te vragen, waarom wil ik dit zo graag? En wat wil ik eruit halen? En ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik echt aan het trekken was aan een bepaald project waarvan ik dacht, ja, waarom wil ik het zo graag? Nou, heel eerlijk, omdat ik zie dat andere mensen er gewoon slapend rijk mee worden. Maar ik word er niet slapend rijk van. Ik word er alleen maar heel gestrest van. Ik vind het ook helemaal niet leuk als het op deze manier moet. Ik ga mijn energie liever ergens anders in steken. Dus er zijn ook momenten geweest dat ik bij bepaalde projecten dus wel de stekker eruit heb getrokken, omdat het gewoon niet van de grond kwam. Ja. En er zijn momenten geweest waarop ik dacht, ja, maar dit wil ik. Ik wil iemand zijn die dit kan. Ik wil iemand zijn die dit voor elkaar krijgt. Ik vind het nu niet leuk dat het niet zo goed gaat als ik bedacht had. Maar ik weet dat ik uiteindelijk wel ga genieten van het resultaat of de uitvoering of de reacties van mensen of nou wat er dan ook allemaal in zit. Ja, eigenlijk een beetje dat je in je hoofd aan het stampvoeten bent en denkt, ja, ik wil dit gewoon. Nou ja, dan zet ik door. Ja. Ja, en dan kan ik het ook weer veel meer vanuit die intrinsieke motivatie. Ja, wat het ook weer veel krachtiger maakt. En dan kan ik ook weer met een hernieuwde passie schouders eronder en doorzetten.
Ja. Nou, ik heb wel een moment echt gehad. Nou, dat was een paar dagen dat ik echt dacht van, nou, ik kap gewoon mee. Ja. Met het evenement dan. Hè. Ja. Ik heb inderdaad eerder geprobeerd iets van een groepstraining of cursus op te zetten. Maar daar had ik ook achteraf gezien gewoon te weinig aandacht aan gegeven. Te weinig marketing aan gegeven. Dat kwam ook niet echt van de grond. En dit leek in het begin ook dat ik dacht van, ja, dan gaat dit hem nou wel of niet worden. Dus ik heb toen één jaar, dat is mijn event manager, gebeld. Ja. En ik zeg, nou, ik weet niet. En die kwam al met ideeën van, ja, we kunnen een beetje, hè, we kunnen het wat kleiner maken. Want je hebt nu ingezet 50 deelnemers, maar dat kunnen er ook 30 zijn. Dus misschien moet je dat eens doen. Anders zou je het nog kunnen overwegen om het te verplaatsen na de vakantie. Maar ik zeg, ja, ik wil het niet verplaatsen, want dan heb ik straks weer dat stressmoment. En dan zit ik straks de hele vakantie. Ik zeg,
en dan ben je een spreker kwijt.
En dan ben ik een spreker kwijt, want die is dan aan het vallen.
Ja.
Of net bevallen. En en ik wil gewoon straks op vakantie gaan met de zomervakantie. Maar dan lekker naar Spanje. Dan wil ik gewoon het achter de rug hebben. En het liefst gewoon met een gevoel van, oh, het was vet succes. En we doen het volgend jaar weer. En dan wordt het dan maar gehad. Dus ik heb inderdaad gekozen voor kleinschaliger. Dat inderdaad, ik zet me in op 30 mensen. Nou, het ziet eruit dat ik dat ga redden. Ik kan altijd nog wat meer erbij laten. Dat maar het gaat wel gewoon door. Links of rechts. En ik had het gegeven, ik heb liever 10 hele enthousiaste mensen. Dan dat ik er 60 heb die gewoon denken van, oh ja, het is wel grappig.
Klopt.
Daar heb ik ook niks aan.
Ja.
Dus, maar goed, bij 10 kon ik het evenement niet betalen.
Nee, maar,
dan moet ik het zelf betalen, zeg maar.
Ja.
Het gaat nu in ieder geval de goede kant op.
Ja.
Hey, maar jij, ik wilde jou als spreker daar hebben.
Ja.
En wat kom je brengen?
Ja, nou, ik heb daar natuurlijk ook even met jou over zitten spadden.
Want ik wist het nog niet.
Nou ja, ik dacht, ik kan zoveel vertellen. Maar wat is nou ook relevant voor jouw doelgroep, de mondhygiënisten? Want dat is natuurlijk niet mijn standaard doelgroep.
Misschien wordt dat het ooit.
Wie weet. Ja, wie weet. Ja, ik heb in ieder geval één iemand die al een keer heeft gevraagd, wat kan ik voor je betekenen? En toen zei ik, ik denk dat je naar Remco moet.
Oh, dat was op jouw evenement.
Ja, klopt.
Op jouw event, daar was ik natuurlijk ook.
Ja.
Daar was een mondhygiënist aanwezig.
Ja,
en grappig, ik had er al eens een keer eerder gesproken. Dus ik heb toch even met die staan praten.
Ja, ja,
dat is wel weer grappig dat daar een mondhygiënist was.
Ja, die heeft mij ook via jou ontdekt volgens mij.
Dus misschien nieuwe doelgroep.
Wie weet, ja. Maar ik heb het natuurlijk dus ook even met jou erover gehad. Van ja, wat is nou, wat voegt wat toe? En wat wel interessant is, is dat ik denk ik in eerste instantie in dezelfde valkuil ben getrapt als jouw meeste klanten. En dat ik even dacht, ja, ik help mensen natuurlijk heel erg met hoe ze zich zichtbaar kunnen maken. En welk aanbod ze in de spotlight moeten zetten. En hoe ze zichzelf kunnen verkopen. Maar ja, mondhygiënisten, die hebben gewoon een praktijk. En ja, dan zoek je even op Google Maps en dan vind je er eentje en dan word je klant. En is mijn inhoud wel relevant voor die mensen? Daar heb ik even over getwijfeld. En ik kan me voorstellen dat zoveel van jouw klanten ook denken dat het zo gaat. maar uiteindelijk van de koude kermis thuiskomen. Omdat ze erachter komen dat de klanten misschien wel zoeken op Google. Maar uiteindelijk nog helemaal niet zo makkelijk klant worden. En dat kan ik uit ervaring bevestigen. Want ik was laatst aan het kijken naar Multigenist in Den Haag. En ik ben er ook nog niet uit. Want ik ben dus gaan kijken via Google Maps. En ik kwam op heel veel praktijken. Aanbod genoeg hier in Den Haag. En ik klikte allemaal dingen aan. En ik zat een beetje wazig te kijken naar hoeveel sterren ze hebben op de Google Reviews. En wat de reviews zijn. En ik heb wat websites opengeklikt. En ik dacht, ja. Ja, god, ik weet het niet. Dus ik heb geen keus gemaakt en ik wil het nu nog steeds. Dus ik dacht ook, Remco, ik ga je zo meteen nog even om advies vragen of je iemand kent. Daar wil ik het ook heel graag tijdens mijn talk op jouw event over hebben. Wat moet je nou van jezelf laten zien en hoe laat je dat zien? Zodat mensen die inderdaad denken, oh, ik wil Multigenist, of die jou toevallig tegenkomen, of mensen die jouw klant zijn en hoe ze over je praten. Wat moet je van jezelf laten zien, zodat mensen, nou, dan net als ik, op zoek zijn en een beetje aan het rondklikken zijn en bij jou uitkomen en denken, ja, dit moet ik hebben. Ja. Dit moeten we gewoon gaan doen.
Ja, want er wordt inderdaad vaak gedacht van ja, ik begin een praktijk en waarom zouden mensen naar mijn praktijk komen? Want ja, er zijn al zo veel praktijken.
Ja.
En hoezo kiezen ze dan voor mij? Maar het gaat niet om de praktijk. Tuurlijk gaat het ook om de praktijk, want iedereen wil gewoon wel een fijne sfeer ook en fijn ben. Maar goed, ook die, weet je, de een legt de lat veel hoger dan de ander.
Ja. En dat is ook weer heel persoonlijk. De sfeer die je creëert, dat niemand kan dezelfde sfeer creëren. Dat is zo uniek, zo persoonlijk.
Ja, en daar gaat het om die persoonlijkheid. Maar ik heb eigenlijk jou alleen maar gevraagd. omdat ik je inmiddels wel beter ken. En kijk, het leuke aan jou vind ik dat jij altijd wel weer mogelijkheden ziet. En het grappige is, ik heb dat compliment toen ik nog in Lonisch was ook was gekregen van een Amerikaanse collega toen ook, die zei ook van dat ik altijd via het why not principe werkte, zeg maar.
Ja.
En dat heb ik nog steeds wel, alleen soms word je dus inderdaad blind, maar dat heb jij ook. Jij zet mensen in de aanstand, weet je. Als iemand aan jou vraagt van joh, ik loop hier tegenaan, dat zou een idee zijn, dan krijg ik van jou altijd weer drie opties terug. En dat ik denk van, ja, en daar ook weer, ja, hoe simpel is dat?
Mm-hmm.
Weet je, en ook, maar zo'n praktijk ook, ja, het is inderdaad een praktijk. En er zijn al heel veel praktijken, maar er zit wel degelijk een persoonlijkheid in. Want zeker een Multigenist, want daar lig je toch over het algemeen drie kwartier in de stoel.
Mm-hmm.
Daar heb je een heel andere band, relatie mee dan met een tandarts. Die gewoon even 5 seconden kijkt en, prima, doei.
Mm-hmm.
Ik heb dat verhaal zelf ook wel eens gedeeld. De dansplek waar ik hiervoor stond, daar lag ik gewoon 3 kwartier in de mond bij de stoel. Een verschrikkelijke stoel, kwam er met rugpijn uit. Maar daar kon zij niks aan doen. Zij werkte daar gewoon als zzp'er. En dan kwam de tandarts, die kwam echt af en toe tussendoor tijdens het reinigen, zeg maar. En die tandarts zag ik altijd zo op zijn kop, want ik bleef ook gewoon liggen. En dan, alles ziet er goed uit, daar doei. En dan, dus ik had helemaal geen band met die tandarts, zeg maar.
Mm-hmm.
En nu kom ik bij mijn hele gezin bij een vrije vestiging Multigenist, waar geen tandarts werkt. En dat is gewoon fijn. Maar goed, inmiddels is de nieuwe generatie Multigenisten ook zo dat ze gewoon echt controles kunnen uitvoeren. Dus ik heb ook tegen mijn Multigenist gezegd, als je ergens aan twijfelt waarvan je denkt, joh, dit valt buiten mijn bevoegdheid en moet naar tandarts, dan stuur je me lekker door naar tandarts. En dan ga ik daar alweer naar die mevrouw. Ga ik daar alweer in zo'n 5 minuten, zeg maar.
Ja, precies.
Maar er zit wel degelijk een soort ziel in een praktijk. Zeg.
Ja, enorm. Ja, klopt.
Maar jij ziet altijd overal mogelijkheden in.
Ja.
En tijdens jouw event heb ik geleerd en ik vond het een fantastische zin. Ik snap niet waarom die dan een deel van je van de kansen zijn nooit op.
Ja.
En dat vond ik zo'n mooi gegeven, want dat is wel zo. Je kan er vandaag voor kiezen om het vandaag of misschien morgen al anders te gaan doen.
Ja.
En dat vond ik het meest verhelderende uiteindelijk aan ondernemers van. En ik heb natuurlijk, ik ben best op 43ste ondernemer geworden. En daarvoor was altijd loondienst.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat ik ineens ondernemer was, lag de wereld open.
Yeah.
Toen dacht ik, als besluit ik morgen dat ik pakketjes ga bezorgen de hele dag.
Fantastisch.
Dat kan. Weet je? Of ik, weet ik veel. Ik ga een chrysanthen kwekerij beginnen. Dus het was zo lekker. Maar je moet wel de kansen ook opzoeken, zeg maar.
Zeker weten. Ja, en kansen die kan je op twee manieren interpreteren. Het kan inderdaad gaan over, er zijn allerlei wegen om naar Rome te komen. En als je er eentje bedacht hebt en die werkt niet, er zijn nog allerlei andere manieren om er alsnog te komen. Maar waar het voor mij ook heel erg over gaat, is soms dan ga je ook gewoon op je bek. Dan lukt er iets niet. Dan pakt het niet uit zoals je gehoopt had. Dan mag je het ook gewoon nog een keer proberen. En nog een keer en nog een keer. En het gaat niet altijd maar over, oké, nou dan ga ik maar iets heel anders proberen en kijken of dat wel werkt. Het gaat ook over jezelf ruimte geven en gunnen voor ontwikkeling. En als je net begint met jezelf zichtbaar maken bijvoorbeeld op een social media platform, dat je ook niet van jezelf verlangt dat de eerste post meteen perfect is, maar dat je jezelf gewoon rustig 100 posten ruimte geeft om beter te worden in de juiste tekst eronder zetten en de juiste call to action en dat er misschien een keer een klant zo uitkomt en dat soort dingen.
Ja.
Want we kunnen zo snel denken van, oh, ik heb het al 10 keer geprobeerd, het is niet gelukt.
Ja.
Dit kan ik niet, dit is niks voor mij.
Ja.
En dan komt weer wat ik net ook over mijn event vertelde, dat je jezelf echt even mag afvragen, wil ik dit nog steeds? Wil ik de persoon zijn die het gewoon geflikt heeft, die dit voor elkaar gekregen heeft, die het op deze manier kan? En als je denkt, ja, dat wil ik. Ja, de kansen zijn niet op. Dan is het gewoon een kwestie van evalueren, reflecteren, misschien iets erbij leren en hoppakee de volgende kans weer pakken.
Ja. Ja, ik was afgelopen zondag moest ik mijn kleding ophalen voor Alpe d'Huez. Daar doe ik aan mee, want ik ga natuurlijk die berg op. En ik was met een vriend van mij racen. En een vriend van hem weer hoofdzijn. Dus we zijn met z'n drieën, zijn met een team en we gaan die berg op.
Ja.
En we moesten helemaal naar Arnhem. Dat is weer een bijzonder zijweggetje ook. Maar dan zeggen ze allemaal, ja, je moet naar Frankrijk het liefst zoveel mogelijk samen rijden. En dan nog bij voorkeur een elektrische auto ook. Maar ze laten wel 5000 mensen naar Arnhem komen om kleding op te halen.
Ja.
Die ik al had gepast. Dus het is niet dat ik daar nog moest passen. Ik hoef te leiden. Maar goed, maakt niet uit.
Ja.
Maar racers zijn wel, en dat is een mooie. Hij zegt, het mooie aan jou vind ik, dat alles wat je zegt, dat ga je uiteindelijk ook doen.
Mm.
Hij zegt, alles wat je tot nu toe hebt geroepen, dat is altijd uitgekomen. Ja. En soms duurt het even.
Mm-hmm.
Hè, want ik heb, ja, jij weet en hij weet ook dat ik nog heel hoog op mijn verlanglijstje een boek heb staan.
Ja.
Nou, dat boek gaat er gewoon komen.
Ja.
Weet je? En dat, ik vond het zo'n gaaf compliment wat hij gaf. En dan denk ik van, zo wil ik inderdaad wel in leven
bekend staan. Ja, in leven staan en bekend staan. Ja. Want het is natuurlijk ook, je bent heel betrouwbaar.
Ja. Ja, denk het wel.
Ja.
Ik zou niet weten.
En ik denk, ik denk dat je dat op verschillende manieren laat merken. En door uitspraken die je doet, dat je die ook echt waar maakt. Ook al heeft iets als een boek, mag ook wel iets meer tijd nemen. Om je wil ook niet zomaar even een boek schrijven. Je wil dan ook wel echt iets waar je helemaal niet mee bent.
Een post kan je nog denken van, ik verwijder een bewijs.
Ja, precies.
Maar een boek, dan staat het. Weet je, dan kan je niks meer aan
precies.
doen.
Precies, ja. Maar ik denk ook dat iedereen die deze podcast luistert, en zeker ook mensen die jouw personen kennen, die voelen ook jouw betrouwbaarheid door de oordopjes heen. Of gewoon als ze met je in gesprek zijn. Ja, je laat op alle manieren merken dat je ontzettend no-nonsense, down-to-earth, duidelijk. Je weet gewoon precies wat je aan jou hebt. Je hoeft nooit te twijfelen aan hoe je iets bedoelt. En als je iets afspreekt of jij je afspraken wel gaat nakomen. Dat laat je zien in je gedrag. Maar je straalt het ook gewoon op alle mogelijke manieren al uit. Ja. Dat is denk ik echt onderdeel van jouw succes.
Ik ga er een beetje van blozen bij. Dat is echt wel een vet mooie compliment. Dus ik ben nog ik ben nog een soort van de coach ook, zeg maar.
Ik ben op
de coach show voor je.
Jazeker. Ja, wel. Ik hoor tussen de sessies door, hoor ik niet zoveel van je. Maar nee. Tijdens de sessies ben je heel coachbaar.
Ja, ik heb jou vooral altijd als sparringpartner nodig. Dan heb ik gewoon dingen in mijn hoofd. En daar loop ik dan mee. En als het echt niet kan wachten, dan stoor ik je voor die tijd. Maar vaak hebben we elkaar toch wel eens in 2 of 3 weken aan de lijn.
Ja.
Nou, weet je, het meeste, dat heeft niet zo'n prioriteit. Want kijk, wat echt prioriteit heeft, dat is meestal gewoon de ongoing business of iets met een klant. Nou, daar heb ik jou niet bij nodig.
Ja.
Dus dat soort dingen. Dus nee, ik verzamel gewoon een beetje een lijstje op. En dan ga ik gewoon dingen bij jou naar binnen gooien. En dan bij jou komt het feedback weer terug. En dan kan ik daarna weer verder. En dan heb ik je daarna niet meer nodig.
Nee, klopt. Ja, oh, ik weet ook nog dat jij een keer tijdens een sessie met mij... Ik vraag mensen altijd om wat voorbereiding te doen voor een sessie. En om dan even te laten weten waar ze het over willen hebben. Want dan weet ik bijvoorbeeld, oh, ik kan me voorbereiden door... eventjes te kijken op je LinkedIn profiel. Of alvast even een bepaalde casus door te lezen die je naar me hebt gemaild. Of nou, iets waardoor ik me kan voorbereiden. Bij jou krijg ik meestal geen voorbereiding. Nee. En ik weet nog een keer dat jij zei, ja, ja. En ik ging ook het gesprek in. En ik dacht ook, ja, ik weet helemaal niet waar we het over moeten hebben vandaag. Maar ja, nu heb je me toch weer alle mooie inzichten en een hele actielijst gegeven. Ja, hier heb ik toch eigenlijk wel heel veel aan. En een paar weken later heb je ons traject met een jaar verlengd. Dus nou, daar was het bewijs.
Ja, ja, ik twijfel echt wel. Want ons eerste traject was natuurlijk voorbij. En dan denk ik, ja, heb ik daar... Maar ja, nogmaals, ik heb nog steeds niemand in mijn omgeving. Kijk, ik ontmoet wel andere ondernemers. Maar ik merk dat de ondernemers die ik ontmoet over het algemeen... nog niet zo ver zijn als ik, zeg maar. Ja. Dus ik ben dan gewoon eigenlijk de zwaarste in de groep altijd. Ja, en dat, daar heb ik niet zoveel aan. Want je moet juist iemand zoeken die verder is dan jij. Ja. Want daar leer je weer van.
Ja.
En die iemand heb ik nog niet gevonden. En ja, nou ja, ik nog steeds, ik heb het gevoel dat jij verder bent dan ik. En ja, anderen kijken op dik en dat vind ik fijn. En we hebben gewoon verder een goede klik met elkaar.
Ja.
Dus dat is, dat is gewoon lekker. Dus ik denk, ja, ik moet het wel verlengen. En dan denk ik wel even op de kleine manier van, oké, wat moet ik hier uithalen om het terug te verdienen?
Ja.
Op die manier benader ik tegenwoordig alles zo.
Ja.
Dat ik denk van, joh, wat, niet alleen wat kost het, maar wat leeft het dan op?
Ja, precies.
En dat, maar dat doe ik ook naar mijn eigen klanten toe.
Ja.
Ik stel iedere keer, want dan komen ze, dit is wel heel duur. En dan hebben ze bijvoorbeeld over een behandelstoel, en die dingen zijn ook vet duur.
Ja.
Maar ik zeg, het is wel de motor van je praktijk.
Ja.
En wel je ergonomie in de stoel. En dat
klopt.
Weet je, die stoel bepaalt wel of het stoeltje waar je op zit, of je s'avonds toch fit de deur uitgaat of niet.
Nou ja, en jij hebt net natuurlijk verteld over die tandarts en de ZZP mondhygiënisten met die slechte stoel, waarvan je zei ik ging altijd met rugpijn weg.
Ja, verschrikkelijk.
Maar als je dat vertelt, en nou ja, ik ben nu dus in de markt voor mondhygiënist. Nou ja, wij wonen in een andere plaats, maar als je me dat vertelt, dan denk ik meteen, oké, dat doen we dus niet.
Nee, ik zou bijna zeggen van, ik wil even proef liggen. Ja, bij wijze van.
Ja. Maar hier merk je al wat mond-op-mond reclame dus ook op een negatieve manier kan doen.
Ja.
En zeker als je ergens 3 kwartier in de stoel ligt. Ja, natuurlijk wil je lekker liggen.
Dat is verschrikkelijk. Ja.
En weet je, dat is iets, als je dit in je marketing gebruikt, dan gaat het waarschijnlijk vrij weinig doen. Als je op je website zet, ik heb echt een vet lekkere stoel waar je heerlijk kan liggen. Dan denk ik, komt toch voor mijn tanden. Wat maakt dat nou uit? Maar als ik die negatieve, positieve verhalen naast elkaar hoor. Ja, dan denk ik wel, oké, ik moet bij die persoon met goede stoel zijn.
Ja.
Ja,
ik vind het wel iets wat je in je marketing kan meenemen. Want ik als patiënt vind dat heel belangrijk.
Ja.
Dat ik gewoon wel comfortabel lig.
Nou ja, en hier is het verschil in doelgroep duidelijk. Hebben we het over een bijna 50er? Toch?
Oh, ja. Oké, ik word 48.
Of een net 30er.
Ja. Dus maar goed, ik hou wel van een beetje comfort. En dat mag je best in je marketing gebruiken. Want ik denk dat het helpt.
Ja, precies.
Ja, ik heb echt... Nou, ik kan nog zo lang met je doorpraten. Maar ik denk wel dat we moeten... We zitten inmiddels... Ja. Het is mijn leukste podcast. We zitten op 1:17.
Oh.
Het is me nog nooit gebeurd. Ik heb één brandende vraag.
Yeah.
Ik geloof namelijk dat iedereen in staat is, mits je daar voldoende voor inzet, om succesvol een praktijk of een onderneming te beginnen.
Mm-hmm.
Wat is jouw mee? Kan iedereen ondernemer worden?
Mijn eerste reactie is ja. Als je het echt wilt en bereid bent om te doen wat nodig is. Mijn tweede reactie, als ik er dan heel even over nadenk, die is meteen weer dubbel. Want er zijn ook mensen in mijn omgeving waarvan ik denk, jij moet dat helemaal niet gaan doen. Dat gaat echt helemaal niks worden. Maar dat zijn dan ook mensen die het niet willen. Of mensen waarbij ik zo niet de doelgroep zou zijn, dat ik het misschien ook wel helemaal niet goed kan inschatten.
Ja.
Want dat ik geen klant bij ze zou willen worden, dat zegt helemaal niet dat niemand klant bij ze zou willen worden.
Nee.
Dus ik denk dat het toch blijft bij mijn eerste antwoord. Ja, ik ben het met je eens. Ik denk dat iedereen die het wilt dat die het kan. Maar ga echt op zoek naar de juiste support. En ook als je dus denkt, hey, ik wil een business coach inschakelen om er te komen. Want ik weet nog niet hoe het werkt. Ik wist ook niet hoe het werkte ondernemen in het begin. Dus ik heb ook hulp ingeschakeld. Daar is niks mis mee. Ik vind niet dat je een geboren ondernemer moet zijn die het allemaal al weet. Ik heb ook hulp gehad en nu een heel goed lopend bedrijf. Nou, hetzelfde voor jou volgens mij.
Ja.
Jij was al iets verder voordat je hulp inschakelde. Maar niks om je voor te schamen, hulp inschakelen. Maar schakel iemand in die het in jou ziet. En die je kan helpen door praktisch advies te geven, door je te coachen. Maar iemand die het jou ook echt ziet doen. Want ik spreek dus ook wel eens mensen waarbij ik heel eerlijk denk, ik heb er geen vertrouwen in. Dat betekent niet dat die ander het nooit zal waarmaken. Maar dat betekent wel heel duidelijk dat ik niet de juiste persoon ben om de ander daar naartoe te helpen.
Ja.
Al mijn klanten, iedereen met wie ik samenwerk, die doe ik alleen een aanbod. Heb ik alleen een aanbod gedaan als ik dacht, ik zie jou nog veel groter en ik zie jou veel verder komen dan je zelf op dit moment durft te geloven. En ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke instelling is die ik nodig heb om mijn werk goed te kunnen doen.
Ja.
Want dan kan ik ze ook daadwerkelijk verder helpen.
Dat is een mooi,
dan waar ze zelf zouden komen of ervan durven te dromen.
Ja.
Ik denk altijd, ik moet groter over jou durven te dromen dan jij zelf doet.
Ja. Nou, dat is echt een betere afsluiting dan ik niet kan bedenken. iedereen die op mijn Dental Business Day gaat komen, die gaat jou daar ontmoeten.
Ja, leuk. Ik heb er echt heel erg veel zin in.
Ja, ik ook. Ik krijg er steeds meer zin in. Ja, we moeten nog anderhalf maand wachten.
Ja.
Maar als mensen voor die tijd jou willen zien, volgen, waar ben jij zichtbaar? Om zo maar te zeggen.
Nou, ik ben het meest actief op Instagram. En die heb ik al laten vallen volgens mij. Dat is echt Carlijn _Quint, allebei met K. Als je gewoon even rustig wilt rondneuzen naar wie ik ben en wat ik doe, kan je even op mijn website kijken. Dat is www.vogelvrijeondernemen.nl. Maar als je www.carlijnquint.nl intypt, dan kom je er ook. Ik heb ook een LinkedIn waar ik soms actief op ben en soms niet. Dat blijft een eeuwig goed voornemen om nog eens goed op te pakken.
Jij hebt een bijzondere relatie met
LinkedIn. Oh, ik zie zoveel kansen in LinkedIn. Ik ben er zo enthousiast over, maar ik krijg het er gewoon nog niet in. Maar af en toe ook wel. Daar kan je hem gewoon op naam vinden, Carlijn Quint.
Ja.
En ik heb ook een podcast. Oh, en ik had ook zulke goede voornemens voor mijn podcast. En toen werd ik zwanger en had ik nergens meer energie voor. Maar er staat in ieder geval op dit moment één heel leuk interview. Remco heeft hem net nog geluisterd. Hij is leuk, hè?
Ja, mijn zusje.
Ja, mijn zusje.
Die is echt heel leuk.
Dus
trouwens, die anderen zijn ook waar. Staan die er nog op eigenlijk? Heb je alles erop staan? Heb je wat eraf gaan?
Ik heb ze geprobeerd allemaal te verwijderen, omdat ik een schone lei wilde. Maar volgens mij staan ze allemaal nog op Apple Podcast. Want volgens mij luisteren ze niet.
Ik vond jouw podcast altijd heel waardevol.
Ja, maar soms wil je gewoon even schamelen.
Nee, dat is ook prima. Maar die met je zusje is echt heel mooi gesprek geworden.
Ja, daarvoor ook. Remco kan het je vertellen. Als je zoekt op Carlijn Business Coach, dan kom je hem tegen. Nee, Carlijn Quint, je vindt me overal gewoon met je naam.
Moet je wel Carlijn met een K zoeken.
Met een K,
ja,
klopt. En Quint ook met een K.
Ja, precies.
Ja, ik heb nog een keer een compliment gekregen van iemand. Die zei, je hebt zo'n mooie naam, zo'n bijzondere naam. Die had hem alleen uitgesproken gehoord. Die zei, een C en een Q, dat hoor je niet vaak. Dan zei ik, moet je helaas teleurstellen.
Dat is een K.
Dubbele K. met die anekdote vergeet niemand het ooit meer.
Nee, dat klopt. Ik kan niet anders dan ik had wel zin in dit gesprek. En je ziet het, als wij even gaan kletsen, dan ben je ruim een uur en 20 minuten verder.
Ja,
ik kan alleen maar zeggen, enorm bedankt dat je in deze podcast wilde zijn. Ik denk dat het heel waardevol is voor, maakt niet uit wie er luistert. Vooral mensen die verder willen komen en op het gebied van ondernemerschap, die gaan echt hier heel veel waarde uithalen. Soms alleen even doorbijten en meer dan een uur weer luisteren.
Ik denk dat het een heel leuk gesprek was, maar laat het ons vooral weten ook. Stuur Remco een berichtje, stuur mij een berichtje. Wij wisselen het ook onderling uit, want wij zijn nu natuurlijk ontzettend benieuwd wie de eindstreep gehaald heeft en hoe leuk het was. Dus laat het ons weten. En Remco, onwijs bedankt. Ik vond het echt heel erg leuk om dit gesprek met je te voeren. En ik heb heel veel zin in je event.
Ja, ik ook. Ik vind het echt superleuk dat je hier was vandaag. En dit wordt gewoon een heel waardevol gesprek. Oh ja, en als je hem helemaal hebt uitgeluisterd, dan komen we je persoonlijk een extra drankje brengen op 14 juni. En dan laat ik het bij. Tot de volgende podcast.